Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat de collecte vandaag is bestemd voor de kerk. Aanstaande zondag om 9:30 en 6:00 leesdienst. En de collecte is dan bestemd voor de kerkelijke kassen. En voorts herinnert de kerkraad u aan de aangekondigde extra collecte die vandaag bij het zingen na de prediking zal worden gehouden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in de gemeenschap door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 70, het tweede en het derde vers. Luisteren naar Gods heilige wet. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 22. Jesaja 22, vanaf vers 3, vanaf vers 15 tot het eind. En na de schriftlezing zingen we 53ste vers van Psalm 119. Psalm 119, vers 53. Na de schriftlezing Jesaja 22 vanaf vers 15. Alzo zegt de Heere der heerscharen. Ga heen, ga in tot die schatmeester, tot Sebna, de hofmeester, en spreek. Wat hebt gij hier, of wie hebt gij hier, dat gij u hier een graf uitgehouden hebt, als die zijn graf in de hoogte uithoudt, die een woning voor zich op een rotssteen laat aftekenen? Zie, de Heere zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping, en hij zal u ganselijk overdekken. Hij zal u gewisselijk voortrollen gelijk men een bal rolt in een land wijd van begrip. Aldaar zult gij sterven, en aldaar zullen uw heerlijke wagens zijn, o gij schandvlek van het huis uws Heeren. En ik zal u afstoten van uw staat, en van uw stand zal hij u verstoren. En het zal geschieden te dien dagen dat ik mijn knecht Eljakim, de zoon van Hilkia, roepen zal. En ik zal hem met uw rok bekleden, en ik zal hem met uw gordel sterken, en uw heerschappij zal ik in zijn hand geven. En hij zal de inwoners te Jeruzalem en het huis van Juda tot een vader zijn. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen, en hij zal open doen en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten en niemand zal open doen. En ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats, en hij zal wezen tot een stoel der eer voor het huis zijns vaders. En men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, ook alle kleine vaten en van de vaten der bekers af, zelfs tot al de vaten der flessen. Te dien dagen, spreekt de Heere der heerscharen, zal die nagel die aan een vaste plaats gestoken was weggenomen worden, en hij zal afgehouden worden, en hij zal vallen, en de last die daaraan is zal afgesneden worden, want de Heere heeft het gesproken. woord. Onze tekst voor vanmorgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in Jesaja 22, vers 20 tot en met 22. En het zal te dien dagen geschieden dat ik mijn knecht Eljakim, de zoon van Hilkia, roepen zal. En ik zal hem met uw rok bekleden en ik zal hem met uw gordel sterken en uw heerschappij zal ik in zijn hand geven. En hij zal de inwoners te Jeruzalem en het huis van Juda tot een vader zijn. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. En hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. Laten wij samen eerst Gods zegen zoeken. Heere, u hebt ons gespaard tot op dit ogenblik toe. Dit ogenblik waarin wij ons mogen bevinden in uw huis, gereed om te gaan horen naar wat u vanuit uw woord tot ons te zeggen hebt. Gij hebt ons in uw goedheid nog willen gedenken tot op dit ogenblik toe, Heere. Gij hebt ons nog willen geven meer dan we verdiend hebben. Gij hebt ons niet alleen weldaden geschonken in dit tijdelijke leven, in het sparen en in het verzorgen, maar gij geeft ons boven die tijdelijke weldaden uit ook nog geestelijke weldaden en zegeningen. Het feit dat we aan de morgen van deze dag weer in uw huis mogen zijn om te horen naar uw woord en getuigenis, Heere, dat is toch wel zeker een bijzonder bewijs van uw goedheid en van uw genade en van uw zondaarsliefde. Daarin demonstreert u het, daarin wilt u het bewijzen, Heere, dat u nog de God zijt die zondaren zoekt om ze zalig te maken. Gij spreekt ons nog van die weg des levens en van dat behoud dat er is in de Heere Jezus en in zijn offer, in zijn bloed. Gij spreekt ons nog van hem die gekomen is in deze wereld om het verlorene te redden en om de doden op te wekken. Gij spreekt ons nog van hem in wiens bloed vrede gevonden kan worden en door wie verzoening bestaat met God. Heren, wij mogen aan de morgen van deze dag u voor al uw zegeningen ootmoedig dank betuigen. En vooral de gunst bewijzen ons getoond, mogen wij uw naam erkennen. Geef dat we dat doen mogen, Heren, in oprechtheid des harten, in het besef dat we uw weldaden niet hebben verdiend en uw zegeningen niet hebben ons waardig gemaakt. Geef dat we iets beseffen mogen, Heren, van onze nietigheid, van onze geringheid, van onze onwaardigheid, opdat daartegenover de weldaden die gij ons geeft des te rijker en des te heerlijker zullen zijn. Ja, opdat er waarachtige dankbaarheid en erkentelijkheid mag leven in ons hart, Heren, voor zoveel onverdiende gunst bewijzen. Maar dat het dan tegelijk zo mogen zijn dat er een begeerte in onze ziel mag leven, Heren, om u te kennen en om u te ontmoeten in uw huis en om uw stem te horen in uw woord. Dat is toch de enige juiste wijze om naar uw huis te gaan en om onder de verkondiging van uw woord te verkeren. Heren, als het wel zal zijn met ons, dan moeten wij toch met die begeerte in onze ziel opkomen naar de plaats des gebeds. En dan zullen we van u een zegen moeten leren zoeken en verwachten. Dan gaat het niet om mensen en dan gaat het niet om allerlei dingen die uiteindelijk niet verder liggen dan het vlak van de aardse dingen. Maar dan zal het gaan, Heren, om hogere belangen en dan zal ons hart gericht moeten zijn op dat enige, dat waarachtige heil dat in de Heere Jezus Christus is. En dan zullen we ook naar uw huis moeten gaan, Heren, met een eerlijk gemaakt hart, om ook eerlijk te zijn tegenover onszelf. En als het woord tot ons komt, om het dan ook op de eerlijke wijze te verstaan en ter harte te nemen. We zijn zo geneigd, Heren, om onszelf bezig te houden met de dingen die geen zin en geen wezen en geen inhoud hebben. En we kijken zo vaak naar het uiterlijke en naar de buitenkant alleen. En we hebben zo vaak aan godsdienst genoeg. Maar gij zoekt naar waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij uw wijsheid bekend. Heren, doe ons dat verstaan. En geef ons te zien hoe nodig die dingen zijn. En als we er geen kennis aan hebben, heren, wilt u ons dan onrustig maken, ja, ons alle rust opzeggen. En wilt u ons uit onze rust stoten en ons alles afnemen, wat toch niet voor u kan bestaan en wat toch geen grond voor de eeuwigheid kan zijn en waarmee wij toch niet voor u de Heere kunnen staan in de dag des gerichts. Neem dat alles van ons weg. Neem het alles ons af, Heere, en maak onze handen leeg. Maak ons arm. Maak ons nooddruftig. Opdat we het in die weg ook mogen leren ervaren. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genazen hulpen ter verlossing tonen. Wilt gij zo door de verkondiging van uw woord dan inderdaad ook ontledigen en arm maken. Opdat er plaats mogen komen voor u, o Heere Jezus Christus, en voor de gerechtigheid van Christus. En opdat zo het werk van uw geest erop gericht mag zijn om de Heere Jezus te verheerlijken en hem gestalte te geven in het leven. Heere, wil dat ook bijzonder bewerken in het leven van alle degenen die u vrezen. U kent hen ook in hun omstandigheden. U kent hen ook wat de gesteldheid van het hart en van de ziel betreft. U weet, Heere, van de strijd die er kan zijn in het leven van uw volk, van de duisternissen, van de afwijkingen ook. U weet dat er vaak in het leven van uw kinderen allerlei aanvallen en aanvechtingen zijn waartegen ze in zichzelf niet bestand zijn. U weet ook, Heere, helaas, hoe vaak het in het leven van uw kinderen zo is dat ze heulen met de vijand en de vijand vrijwillig een plaats geven en zichzelf niet begeven met zulk een ijver om God te dienen als ze schuldig zijn. Hoe vaak het in het leven van uw kinderen ook is, Heere, dat ze het geloof dat gij geschonken hebt niet benutten en hoe vaak ze ook de weg der middelen niet bewandelen. En als ze de weg der middelen bewandelen, hoe vaak dat nog gebeurt zonder dat hun hart erin is. Heere, uw kinderen hebben niets om trots op te zijn in zichzelf. Ze hebben niets om zich op te beroemen. Ze zijn en blijven in zichzelf ellendige zondaren. En als we dat nu maar willen erkennen en beleiden, Heere, als we er maar niet te hoog voor staan om diep te buigen en ons te verootmoedigen, als we er te hoog voor staan, Heere, wilt u ons dan opnieuw vernederen? En wilt u ons dan opnieuw in het stof doen buigen? En wilt u ons dan opnieuw doen beleven wat het is om arm en ellendig te zijn? Want zulken zult ge u overhouden, Heere, maar zulken zult ge ook dat ene nodige schenken en daaruit doen leven. Ze zullen op de naam des Heeren betrouwen. En die naam is hun toevlucht, die naam is hun schild, die naam is hun enige hoop en verwachting. Heere, geef dat daaruit geleefd mag worden. Want wie zo mag leven, met de naam des Heeren als een schild over zijn hoofd, met de naam des Heeren als een schat in zijn ziel, met de naam des Heeren als een toevlucht in de dag der benauwdheid, die zal het aan geen ding ontbreken. Heere, wilt gij zo met ons zijn, ons onze zonden genadig vergeven. Heere, wij hebben reden om uw naam te erkennen en dank te zeggen voor de vele weldaden ons geschonken. Maar als we dat doen, dan hebben we op hetzelfde moment ook veel reden om voor u te buigen met schulderkentenis en belijdenis van onze ongerechtigheden. Wie zijn wij geweest? Gij zijt getrouw geweest. Gij zijt goed geweest, Heere. Het heeft ons aan niets ontbroken. We hebben over u geen enkele reden tot klagen of tot murmureren. Gij zijt in uw gunst ons gedachte geweest. Maar wat kunnen we van onszelf zeggen? En wat moeten we ook in dit morgenuur van onszelf beleiden als we naderen voor uw heilige troon? Heere, wat is er in ons te prijzen? Wat is er in ons aan goedheid? Wat is er in ons aan trouw en aan weldadigheid? Dan moeten we het erkennen, Heere, aan onze kant is alles tekort. Aan onze kant ligt alles verzondigd. Vergeef onze zonden, Heere. Scheld ons kwijt al onze ongerechtigheden. En was en reinig ons in uw bloed. En wil om Christus wil ons nog gedenken. Wees met uw ganse kerk. Laat overal het koninkrijk van de Heere Jezus Christus mogen komen, ook in onze dagen. In onze dagen waarin de machten van het rijk der duisternis zo sterk zijn en waarin de krachten van de boosheid en van de ongerechtigheid zich zo openbaren, wilt gij nochtans doorgaan met uw werk, o Heere, en uzelf verheerlijken in het werk uw handen. Wees ook met degenen die niet naar uw huis konden komen. Het zij door ziekte, het zij door ouderdom, het zij door andere redenen. Heere, gedenk gij in ieder nadat hij of zij nodig heeft. En geef een goede zondag, een gezegende dag in uw dienst. Ja, laat het inderdaad een dag mogen zijn, Heere, die we besteden in uw dienst. Niet alleen de uren dat we in de kerk zijn, maar ook de andere uren van de dag. Een dag waarin we zoeken mogen bezig te zijn met dat heil onze zielen, waarvan gij getuigenis geeft in uw woord. Heilig ons, heilig uw woord aan ons, heilig de dag voor ons, en hoor ons in de wegneming van zonde en schuld, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 84, het vierde en het zesde vers.
Thank you.
Het gaat in onze tekst over een Eliakim. Maar we weten niet veel van deze man, wat hier staat. En misschien slaat ook datgene wat we in de boeken Koningen en Kronieken lezen op hem. Dan is deze Eliakim een man geweest in de dagen van koning Hiskia. En die dan volgens de tekst die vanmorgen voor ons ligt een belangrijke positie heeft bekleed in het paleis van koning Hiskia. In ieder geval, hij is een Jood geweest, want onze tekst vermeldt ook de naam van zijn vader. En het is een gebruik bij de Joden om als men over iemand sprak om dan ook tegelijk de naam van zijn vader te noemen. Dat wijst op zijn Joodse afkomst. Dat is anders dan bij de voorganger van Eliakim, van wie we ook gelezen hebben in dit schriftgedeelte in Jesaja 22. De voorganger van Eliakim was Sebna, maar van Sebna lees je niet wie zijn vader was. Bovendien is de naam Sebna geen Hebreeuwse naam. Het is een naam waarschijnlijk van Syrische oorsprong. Deze man is een buitenlander geweest, maar daarvan moet Jesaja zeggen dat hij afgezet zal worden. Hij zal niet langer die plaats, die positie van schatmeester of hofmeester in het paleis van de koning mogen bekleden. Hij wordt afgezet en het gedeelte dat we gelezen hebben laat ons duidelijk zien dat die afzetting met geweld zal gebeuren. En dan gaat God in de plaats van die afgezette Sebna Eliakim aanstellen. En de Heere noemt die Eliakim mijn knecht, wat erop wijst dat Gods gunst over hem zal zijn. Nou, wat moet die Eliakim dan gaan doen? Wat is het werk waartoe de Heere hem roept? Wat is de plaats die de Heere hem geeft? Dat wordt ons duidelijk als wij van vers 9, van vers 20 teruggaan naar vers 15, waar ons van die Sebna, de voorganger, gezegd wordt dat hij een schatmeester en een hofmeester was. Dat wijst erop dat hij een functie aan het paleis had. De betekenis van deze woorden laat ons zien dat Sebna en later dus ook Eliakim een adviseur van de koning was. En het hoofd van de lijfwacht van de koning. Iemand met een grote politieke macht. Iemand die toezicht moest houden op het hele paleisleven. Een vertrouwensman en een beschermer van de koning. Dus geen geringe positie. Een zeer belangrijke baan. Een verantwoordelijke positie. Dat is tot nog toe waargenomen door Sebna. Maar Sebna, zoals we al zagen, was een buitenlander. Was een vreemdeling. God duldt hem niet langer. En Jesaja moet aan deze Sebna het woord van de Heere gaan brengen. En Jesaja vindt deze man ergens op de helling van de berg Sion, waar Sebna toezicht houdt bij een werk dat gedaan wordt in zijn opdracht. Namelijk op de hellingen van de berg Sion wordt een graf, een rotsgraf uitgehouwen. En dat rotsgraf, dat heeft Sebna voor zichzelf bestemd. Een graf bij de koningen van Juda. Daar wil hij begraven worden. En als Jesaja hem daar vindt, dan moet hij in de naam van de Heere aan Sebna de vraag stellen: wat hebt gij hier? En wie hebt gij hier dat gij u een graf in de hoogte uithoudt? Wat erfdeel, Sebna, hebt gij hier in Israël dat gij u een graf laat uithouden daar waar de koningen van Juda begraven worden? Waarom wilt gij u een graf in de rotssteen laten aftekenen? Waarom Sebna dat doet? Wel, eenvoudig omdat deze man van vreemde afkomst nu een belangrijke positie bekledend in het land van Israël zich na zijn dood ook nog wil verzekeren van een goede naam onder dat volk. Hij wil een bijzonder mooi graf, een rotsgraf hebben op de plaats waar de koningen, waar de regeerders begraven worden, opdat na de dood van Sebna het volk nog zal weten, dat was Sebna. Hij was een man die zijn eigen grootheid zoekt. Maar de Heere zal hem oordelen. De Heere zal hem afstoten, wegrollen zoals men een bal wegrolt. De Heere zal hem in ballingschap sturen. In ballingschap zal hij sterven en daar zal al zijn heerlijkheid en al zijn glorie vergaan. Sebna wil zich zichtbaar maken, zelfs na zijn dood, zodat de mensen, als ze zijn graf voorbij lopen, nog zeggen, kijk, daar ligt Sebna begraven. Weet je nog, die belangrijke paleisoverste van koning Hiskia? Maar God zegt, ik zal hem onzichtbaar gaan maken. Ik zal hem wegwerpen in een land ver weg, in een land waarin hij een ballingschap zal ondergaan. En daar zullen ook zijn heerlijke wagenen, zijn statierijtuigen zijn, en er zal niets meer van overblijven. En dan spreekt Jesaja van deze Sebna als van een schandvlek van het huis van zijn Heer. Wat was dan zijn zonde? Was zijn zonde dat hij een vreemde afkomst had? Nee. Was het zijn zonde dat hij bij het volk van Israël wilde horen? Nee. Er waren meer mensen van buitenlandse afkomst die bij het volk van de Heere zochten te behoren. Ik denk bijvoorbeeld alleen aan Rut. Was dat verkeerd van haar dat ze uit Moab naar Israël kwam? Helemaal niet. Was het verkeerd van haar dat ze een plaats onder het volk van de Heere zocht? Helemaal niet. Maar als je Rut vroeg, wat hebt gij hier en wie hebt gij hier? Dan kon ze daar antwoord op geven. Dan kon zij getuigen, uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. En dat was de taal van haar hart. Daarom kreeg zij een plaats onder het volk des Heren. Daarom accepteerde de Heren haar in het midden van zijn volk. Maar als Jesaja aan Sebna vraagt, wie hebt gij hier en wat hebt gij hier? Dan kan hij daar niet het antwoord op geven dat Rut kon geven. Uw God is mijn God. En als hij het wel deed, Misschien zei hij het wel niet met de taal van zijn hart, maar met de taal van zijn lippen. Misschien antwoordde hij Jesaja wel, uw God is mijn God. Maar als Jesaja dan vroeg, hoe heb je hem dan leren kennen? En hoe heeft de Heere zich dan aan je geopenbaard? Dan kon Rut daar verslag van doen, maar Sebna niet. Het was zijn zonde niet dat hij bij het volk van de Heere wilde horen, maar het was zijn zonde dat hij bij het volk van de Heere wilde horen, terwijl hij zijn hart voor zichzelf reserveerde. Zijn hart was niet recht met God. En nou ziet u hier in deze geschiedenis dat een mens het ver kan brengen, ook in de godsdienst. Hij kan het ver brengen, zodat hij uiterlijk bij het volk van de Heere hoort. Hij kan zelfs zijn graf onder het volk des Heren willen hebben. En toch een vreemdeling van God en van zijn genade zijn. Als Jesaja aan Sebna vraagt, wat heb gij hier? Dan kan deze man heel wat opnoemen. Dan kan hij spreken over de belangrijke, eervolle positie die hij heeft verworven aan het hof van de koning. Aan de verantwoordelijkheden die hij draagt en al de zegeningen die hij ontvangen heeft en al de uiterlijke privileges waaraan hij deel ontvangen heeft. Hij kan het allemaal opnoemen en dan liegt hij niet, want het is allemaal nog waar. Maar het belangrijkste kent hij niet. Hij heeft niet de God van Jacob tot zijn deel. En dan volgt het oordeel. Hoe staat dat dan met ons? Wat hebben wij? We zoeken een plaats onder het volk des Heren. We zoeken te zijn daar waar de Heere zijn volk vergadert in zijn huis. Nou, wat hebt ge hier dat ge u een plaats onder het volk des Heren uitzoekt? Wat bezitten wij? Wat kunnen wij opnoemen? Wel, van nature hebben we niets. En daarom geldt van elk mens van nature wat de Heere van Sebna zegt. Ik zal u afstoten. En dat is eigenlijk al gebeurd. Niet waar? De Heere heeft ons van onze stand al afgestoten. Dat is al in het paradijs gebeurd. En toen hij onze eerste voorvader Adam En onze moeder Eva heeft verdreven uit het paradijs en hen liet zwerven in een land van ballingschap. En wij zijn in en met hen afgestoten van die hoge verantwoordelijke post die de Heer aan de geschapen mens gegeven had. En nou kan de mens proberen dat ongedaan te maken. De mens kan nochtans proberen zich in het volk van de Heere in te dringen. Hij kan zich uitgeven voor bekeerd. Hij kan zich uitgeven voor Godvrezend. Hij kan een godsdienst aannemen en met ernst en met kracht beleiden. Maar dat alles neemt het oordeel niet weg. De mens is afgezet. Afgekeurd. Te licht bevonden. Onnut bevonden. Ze zijn alle tezamen onnut geworden, zegt de Heer in Romeinen 3. Er is niemand die God zoekt. En dat vonnis... Dat vonnis dat de Heere uitspreekt, moeten we toch leren aanvaarden. Daar kunnen we niet omheen. Daar kunnen we niet overheen stappen. Dat is een te ernstige zaak. Dat is een te ernstige waarheid. Dat moeten we leren aanvaarden, onderschrijven, beleven. Hebben we dat gedaan? Zijn we voor die God die ons afstoot? Afzet, zijn we voor die God al in de schuld gevallen. Is het dan alleen oordeel waar Jesaja van spreekt? Als hij het oordeel aankondigt over Sebna, eindigt het daarmee? Is het einde van het woord dat de Heere door zijn knecht spreekt een woord van oordeel, waarin de toorn van de Heere openbaar komt? Nee, want de Heere spreekt in onze tekst met name over degene die in de plaats van die Sebna gaat komen. Sebna krijgt een opvolger. En zijn opvolger heet Eliakim, de zoon van Hilkia. Daarvan zegt de Heere dat hij hem met de klederen van Sebna zal bekleden. Ik zal hem met uw rok bekleden. Bedoeld is een lang statiegewaad. Ik zal hem met uw gordel sterken. Die gordel is een speciaal sieraad gedragen door de man in die positie. Ik zal uw heerschappij, uw macht, Sebna's macht, in zijn hand geven. En dan met name in vers 22, ik zal op hem leggen de sleutel van het huis van David. Dat ziet op een symbolische handeling die bij de ambtsaanvaarding plaatsvond. Dan werd er een grote houten sleutel op de schouder van de nieuwe waardigheidsbekleder gelegd om daarmee aan te tonen, zichtbaar te illustreren, dat deze man nu de sleuteldrager is. En dat hij de toegang heeft tot het paleis, maar dat hij de deur van het paleis zowel kan openen als kan sluiten. Hij is de huisbewaarder. Hij heeft toezicht te houden op degene die wel en degene die niet binnengelaten kunnen worden. Hij moet beslissen wie wel tot de koning kan worden toegelaten en wie bij de koning vandaan gehouden moet blijven. Bij hem, bij deze sleuteldrager, bij deze Eliakim valt de beslissing. Hij heeft absolute volmacht. En daarom, u begrijpt wel, dat kon alleen maar gedaan worden, dit werk kon alleen maar gedaan worden door iemand in wie de koning een volstrekt vertrouwen kon stellen. In wie de koning een welbehagen kon hebben. In wie de koning, op wie de koning zich ook blindelings kon verlaten. Het moest een vertrouwd persoon zijn. Want natuurlijk mag deze Eliakim niemand toelaten tot de koning die voor de koning een bedreiging kan vormen. Natuurlijk mag hij niemand tot de koning toelaten die met kwade, boze en verkeerde bedoelingen tot de koning komt. Hij moet dus kunnen onderscheiden. Hij moet dus kunnen doorgronden. Hij moet, om het zo te zeggen, een scherpe blik hebben. Hij moet de motieven kunnen opsporen. Als hij met iemand spreekt die aan het paleis aanklopt en met het verzoek doet om de koning te mogen spreken, dan moet Eliakim duidelijk inzicht hebben in waarom die man tot de koning wil. Wel, u begrijpt intussen dat deze oud-testamentische profetie niet alleen maar een stukje historie bevat en ons iets vertelt over wat er gebeurde in de dagen van koning Hiskia, toen de ene hofmeester werd afgezet en een ander ervoor in de plaats werd gesteld. Dit is Gods openbaring En dit verkondigt het woord des Heren en dit laat ons het evangelie van genade zien. Ik zei al dat in die Sebna wij ons eigen beeld getekend vinden. Sebna was de man die op die plaats stond, die hoge positie, en zo heeft de mens in een hoge functie gestaan. God heeft hem geschapen als, ja, je zou kunnen zeggen, als de paleisoverste, als de bewaarder van de schepping Gods. De Heere heeft de mens macht gegeven, heerschappij over de werken zijner handen. Maar die mens is van die hoogte afgestoten vanwege zijn zonde. Mens die meer wilde zijn dan wat God hem gemaakt had, de mens die God wilde zijn, is gevallen. De mens die heerschappij had over al hetgeen de Heere geschapen had, die mens is van zijn positie verstoten en hij is een balling en een zwerveling geworden over de aarde. Maar heeft de Heere dat zo gelaten? Nee, er is een tweede Adam gekomen. De eerste Adam is afgezet, maar er is een tweede Adam gekomen. En die tweede Adam is de Heere Jezus Christus. Hij is de waarachtige mens. Vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria en die in de plaats getreden is van de ongehoorzame gevallen mens. En wat heeft de Heere Jezus gedaan? Als de tweede Adam heeft hij volstrekt gehoorzaamd. En als loon op zijn gehoorzaamheid heeft de Heere hem eer en heerlijkheid gegeven. De Heer heeft hem met eer en eerlijkheid getroond. En als wij nagaan in de schrift hoe de schrift ervan spreekt, dan vinden wij de uitdrukkingen in Openbaring 1 bijvoorbeeld, dat de Heer hem geeft een lang wit kleed. Ik zal hem met uw rok bekleden. Dan geeft de Heer hem een gouden gordel. Of zoals Jesaja 11 erover spreekt, de gordel der gerechtigheid. Dan wordt de Heer Jezus de huisverzorger Gods. Zoals Hebreeën 3 erover spreekt. Dan wordt hij degene die heerschappij heeft. Mij is gegeven alle macht, alle bevoegdheid, alle heerschappij in hemel en op aarde. Dan wordt hij de knecht des Heren genoemd. Zoals ook Eliakim mijn knecht heette. En in Christus is dat knechtschap veel heerlijker tot openbaring gekomen. Dan is hij degene die volkomen en volstrekt is toegewijd aan de Heere en aan de dienst des Heeren. En om niet meer te noemen, dan wordt van hem gezegd in het boek Openbaring, in de brief aan de gemeente van Philadelphia, in Openbaring 3, vers 7, laat ik u dat vers lezen. Schreef aan de engel der gemeente die in Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Zie, dan wordt in Christus Eliakim vervuld. Dan wordt in de Heere Jezus Christus tot volle openbaring gebracht wat de Heere hier in onze tekst van die oud-testamentische Eliakim zegt. Dan wordt Christus de meerdere Eliakim. Nou, pas dan op Christus toe wat van Eliakim geschreven staat. Eliakim was een sieraad voor het huis van de koning. Een groter sieraad voor het huis van de grote koning is de Heere Jezus Christus. Eliakim wordt tot zegen gesteld voor het volk des Heren. We hebben dat zojuist gelezen, maar ik heb dat in de prediking nog niet aangeraakt. Maar dat staat in vers 21 van Jesaja 22. Ik zal uw heerschappij is een hand geven en hij zal de inwoners te Jeruzalem en het huis van Juda tot een vader zijn. Hij zal voor het huis van Juda en voor de inwoners van Jeruzalem tot een zegen zijn. Die hen als een vader zal leiden, die hen als een vader zal verzorgen, die hen als een vader zal beschermen en die als een vader hen zal liefhebben. En dat wordt in volle, in rijke, in vollere en rijkere zin waarin die meerdere Eliakim, de Heere Jezus Christus. Maar laat ik niet over al die dingen apart spreken. Laat ik me vanmorgen beperken tot één bepaald aspect. En dat vinden we uitgedrukt in die woorden die we speciaal in vers 22 vinden. Waar het gaat over die sleutel. En de bevoegdheid aan dat hanteren van de sleutel verbonden. En de macht die de meerdere Eliakim ontvangt om te openen en te sluiten.
En met zulke absolute volmacht kan hij openen, dat als hij opent, niemand anders kan sluiten. En met zulke absolute volmacht sluit hij, dat als hij sluit, er niemand is in hemel, hel of aarde, die de deur dan nog kan openen. We zagen al dat Eliakim daarom een man moest zijn die inzicht had en doorzicht had en die kon onderscheiden en die het moest weten met welke bedoeling iemand tot de koning wilde komen. Waarom iemand zich tot de koning begaf, waarom hij audiëntie aanvroeg. Eliakim moest dat van tevoren grondig onderzoeken. Wat zijn zijn motieven? Er zijn er altijd in een paleis en die bij de koning in het gevlei willen komen. Vleiers. Die niet de eer van de koning zoeken, maar die hun eigen eer zoeken. Die een goed baantje willen hebben. Die er zelf beter van willen worden. Die niet het oog hebben op de eer van de koning, maar alleen maar oog hebben op de eer waar ze zelf groot mee worden. En tot hen komt de vraag, waarom? Waarom zoekt ge toegang tot de koning? Wat zoekt ge hier? Wat zijn uw diepste motieven? En zo is dat ook als een mens tot de Here komt. Als een mens onder het woord komt. Als een mens zich zet onder de verkondiging van het evangelie. Dan komt die vraag, waarom doe je dat? U bidt, maar wat is het motief? U klopt op de deur des hemels, waarom? U onderzoekt Gods woord, wat is het motief daarachter? Wat beweegt u om dat te doen? Is dat de ernst van uw ziel die u drijft? Is dat de nood van uw ziel die u drijft? Is dat de waarachtige begeerte om de Here te leren kennen? Of wat zijn het voor motieven die ons doen kloppen op het paleis van de koning en die ons doen zoeken naar een woord van de koning? Waarom doen we het? Waarom zijn we godsdienstig? Waarom onderzoeken we het woord van de Heere? Waarom zoeken we te handhaven Gods wet in ons leven? Waarom houden we bepaalde vormen en gewoonten vast in ons leven? Waarom? Wat is de bedoeling daarvan? Zoeken we de Heere? Zoeken we de eer des konings? Of zoeken we onze eigen eer? Zoeken we bevrediging in onze godsdienst? Weet u, de meerdere Eliakim kent ons hart. Staat in Jesaja 11 dat hij niet zal richten naar het gezicht van zijn ogen. Hij weet wat in de mens is. En hij laat zich ook niet bedriegen door de schijn. En door de vorm. En door de buitenkant. En hij kent de geveinsdheid van het mensenhart. Hij weet bij wie het echt is. Hij weet bij wie het schijn is. Hij weet waar de waarachtige vrezen van zijn naam leeft. En de begeerte naar de verheerlijking van zijn naam en het verlangen om hem te kennen. Maar hij weet waar dat ook niet aanwezig is. Hij ziet door alle camouflage heen. Eliakim kon dat niet in volmaakte zin doen, maar de meerdere Eliakim, hij weet het in volmaakte zekerheid wat ons hart is. En waar ons hart ten diepste naar uitgaat. Nou laat die gedachte nu op u inwerken. We staan om zo te zeggen vanmorgen allemaal aan de deur van het paleis. Laat ik het nou zo mogen zeggen, ons komen naar Gods huis, ons zitten onder de verkondiging van Gods woord, dat is als het ware een staan aan de deur van het paleis. Niet waar, we doen toch iets. We zijn hier toch gekomen met de bedoeling om het woord van de Here te horen en laat het dan zo mogen zijn dat we inderdaad in dat zoeken naar Gods woord en in het zoeken naar het horen van de stem van de Here, laat het dan zo mogen zijn dat we inderdaad voor die deur van het paleis staan en dat we vragen om binnengelaten te worden. Of is dat niet zo? Is dat niet zo? Wat hebt ge dan hier? En wat doen we dan hier? Als het niet eens onze bedoeling is om de Here te ontmoeten. en om een woord van de Heere te horen. Wat heeft ons dan in Gods huis gebracht en wat brengt ons dan op de plaats van het gebed? Wel, laat ik het vanmorgen dan zo inderdaad mogen zeggen. We staan hier vanmorgen allemaal aan de paleisdeur en we vragen om binnengelaten te worden. Maar nu is daar de meerdere Eliakim, die gaat onderzoeken wat zijn uw motieven. Waarom? Laat die gedachten eens op u inwerken. De Heere kent ons hart. De Heere kent ons hart door en door. Hij kent het beter dan wij het zelf kennen. Hij ziet op dit ogenblik wat er leeft in ons hart. Hij ziet alle motieven. Is er waarheid in het binnenste? Als dat zo is, dan weet hij dat ook. En als er alleen maar geveinsdheid is, dan weet hij dat ook. Wat doet die gedachte nu? Verschrikt hij u? Dat is de bedoeling, ja. Gods woord, de werkelijkheid van de alziende ogen des Heren, de werkelijkheid dat de Heren alles weet en dat niets voor hem verborgen is, dat alle dingen naakt en geopend voor hem liggen, dat hij weet wat niemand anders weet. Dat hij weet wat we voor iedereen verborgen willen houden. Dat hij weet wat we voor iedereen proberen te verhemelijken. Waar we in stilte soms bang en benauwd van zijn. En waar we van vrezen dat als een ander het zou weten dat onze naam en onze eer te grabbel is. Hij weet het. Hij weet het. Hij weet het precies ook wat ons drijft om zijn woord te horen. Wat ons drijft om zijn aangezicht te zoeken. Hij weet het wat ons drijft in het betrachten van christelijke deugden. Hij weet het wat ons drijft in het zoeken van zijn woord. Hij weet het wat ons drijft in het zijn, in het godsdienstig zijn. Hij weet al die dingen. Maar hij heeft geen respect voor enig ander motief dan het oprechte motief om de Heere te kennen. Hij heeft geen respect voor enig ander motief dan dit enige, namelijk dat we de Heere mogen kennen als het allerhoogst en eeuwig goed en dat we toegelaten begeren te worden tot de koning om een plaats in het paleis van de koning te hebben, omdat we die koning zo van harte hebben nodig gekregen. Alle andere dingen gelden bij hem niet. Als ons hart oprecht is, en als we hem zoeken, die koning, de Heere, en als ons oog zich op hem richt, en als onze ziel zich tot hem uitstrekt, ook al veroordeelt onze eigen hart ons, dan kent hij dat motief en dan heeft hij daar respect voor, want hij herkent zijn eigen werk daarin. O, zeker een mens kan in zijn zoeken van de Heer en in zijn bezig zijn in de dingen van Gods Koninkrijk bij zichzelf, als Gods geest hem eerlijk maakt, zoveel onzuiverheid ontdekken dat hij schrikt. Zoveel bijbedoelingen, zoveel geveinsdheid, zoveel oneerlijkheid. En als hij daarop let, dan schrikt hij. Is mijn hart recht voor de Heer? Is er waarheid in het binnenste? Je kan vrezen, je kan beangst worden als de Heer je een blik laat slaan in je eigen verdorven hart. En dan veroordeelt ons hart ons. Dan veroordeelt ons hart ons in het naderen tot de troon der genade. Dan komen de beschuldigingen in onze ziel. Dan komen de aanklachten in ons geweten. Maar als er nochtans, ondanks dat alles, het door de Heere gewerkte besef en de door de Heere gewerkte begeerte leeft, om hem te mogen kennen en om in zijn genade vrede te vinden, dan zal deze sleuteldrager ons niet weigeren. Dan zal hij openen. Ook al staat het schaamrood ons op de kaken vanwege eigen onwaardigheid en vanwege de beschuldigingen in ons geweten en de aanklachten van Gods wet. Ook al is de moed klein en al is het geloof zwak. Ook al is de vrees groot en sterk in onze ziel. U kent de Christinnenreis van Bunyan. Hij schrijft in de Christinnenreis over een zekere beducht. Een beducht, komt aan de poort, komt op een gegeven ogenblik aan de poort. Maar hij is zo bevreesd dat hij niet durft aankloppen. Iedere keer als hij op het punt staat om aan te kloppen, dan aarzelt hij, dan schrikt hij terug en dan laat hij anderen voorgaan. Omdat hij meent anderen zijn waardiger dan hij. En als hij eindelijk de moed heeft om een paar keer heel zachtjes aan die poort te kloppen, dan schrikt hij zo dat hij bezwijmt. Hij acht zichzelf zo gering, zo nietig, zo onwaardig. En toch, wat gebeurt er? Toch wordt dat zachte kloppen van deze beducht binnen de poort gehoord. En de poort gaat open. En hij is ook welkom. Hij schaamt er zich voor dat de mensen hem zullen zien. Maar de Heere schaamt zich voor hem niet. En zo laten meerdere Eliakim, allen die in deze beducht hun beeld vinden, zo laat hij hen toe op hun kloppen. En zo maakt hij het woord waar dat ook door hem zelf geschreven is, klopt en u zal open gedaan worden. Zijn er mensen in ons midden die kloppen aan de poort des hemels? En die dat doen met de waarachtige begeerte in hun hart om bij die koning te mogen zijn? Mensen wier ziel hunkert naar de gerechtigheid Gods. Wier ziel hunkert, hongert en dorst naar de gerechtigheid. Mensen die van harte begeren om een plaatsje te mogen ontvangen in het paleis van die koning. Om daar als een Mefiboset verzadigd te worden van de tafel des konings. Mensen die in zichzelf niks bezitten, net zoals Mefiboset arm en ellendig zijn. Niets hebben om zichzelf aan te bevelen bij de koning. Alles tegen hebben, ja alles tegen hebben. Maar die toch uit liefde tot de Heere begeren bij hem te zijn. Die weten dat er nergens anders redding en behoud voor hun verloren ziel is. Die het geleerd hebben dat er zal er ooit nog iets terechtkomen van hen. Zal ooit hun leven, hun ziel nog kunnen leven. Zal ooit hun zonde nog kunnen worden vergeven. Ze dan moeten komen bij hem die de enige is die verlossing kan schenken en redding kan geven. Zijn er die uit die nood van hun leven en uit die begeerte van hun hart gedreven worden tot de poort om daar te kloppen? Laat de Heere uw stem horen. Laat de Heere uw stem horen, want hij heeft er een welbehagen in als daar een zondaar bidt om ontferming en als er gesmeekt wordt om genade. Hij heeft er een welbehagen in als een ziel zijn begeerte voor de Heere bekend maakt en zijn nood voor de Heere uitstort en bidt: Heere, ontferm u mijner. Daar heeft de Heere een behagen in en de meerdere Eliakim heeft het zelf gezegd: die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als hij opent, als hij de deur opent voor zo'n bedrukte, voor zo'n nooddruftige, voor zo'n arme, als hij de deur opent, dan kan niemand die deur sluiten. Dan kan niemand daar verandering in aanbrengen. Dan kan Satan komen en dan kunnen alle duivelen met de vorst der duisternis meekomen. Maar dan zijn ze met z'n allen niet in staat om het werk van deze meerdere Eliakim ongedaan te maken. Dan kan de ganse macht ter hel die deur niet dicht houden. Dan zal de Heere ervoor zorgen dat de arme en bedrukte en de nooddruftige toch binnengelaten wordt. Wat een troost is dat voor hen die deze sleuteldrager hebben leren kennen in hun leven. En die door hem de toevlucht hebben genomen tot de Heere. Niemand kan dat veranderen. Daar ligt de garantie van de zekere zaligheid voor de kerk des Heren. Hier ligt het in besloten, niet in hun eigen geloof, niet in hun eigen trouw, niet in hun eigen volharding, maar in het feit dat als hij opent, niemand sluiten kan. Daar ligt de zaligheid van de kerk des Heren in verankerd. Daar ligt de volharding der heiligen in verklaard. In wat hij doet en in wat hij is. Hij doet zijn eigen werk niet teniet. Hij herroept niet hetgeen uit zijn lippen gegaan is. Als hij de deur geopend heeft, dan komt hij er niet op terug. En zegt hij: oh, ik heb me vergist, ik had Ik had de deur niet open moeten doen. Nee, als hij de deur opent, dan weet hij wat hij doet. En dan kan een ander, dan kan niemand daar ooit enige verandering in brengen. En daarom is de zaligheid van Gods kerk gegarandeerd. Daarom zal het volk des Heren zeker zalig worden. Daarom komt ook beducht thuis. Al heeft hij in zichzelf niets. Al heeft hij geen moed en geen kracht en geen geloof en geen gebed en geen trouw en niets. Omdat de Heere niet verandert en omdat hij zijn werk niet herroept. Daarom komt elk kind des Heren thuis en zullen ze straks voor eeuwig bij de Heere zijn. Niemand kan dan nog sluiten als hij opent. Maar als hij sluit. En dat doet hij ook. Dan kan niemand openen. Als hij straks op die laatste, die grote dag, de deur van het koninkrijk der hemelen dicht laat vallen. Dan kunnen daar de dwaze maagden komen en ze kunnen kloppen en zeggen, Heere, Heere, doe ons open. Dan kunnen daar de velen zijn waar Matthäus 7 van spreekt. Die zeggen, Heere, we hebben in uw naam geprofeteerd en gij hebt in onze straten geleerd en we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. De deur is dicht. En dan kunnen zij kloppen en kunnen ze proberen die deur te forceren en met man en macht alles in het werk stellen om alsnog toegang te verkrijgen. Maar die deur gaat niet open. Als die bevreesde man, die angstige man in dat boek van Bunyan klopt, al is het nog maar zo zacht, dan wordt dat aan de binnenkant gehoord en dan wordt hem opengedaan, want hij is een gekende. Men kent hem van binnen. De meerdere Eliakim zegt, ik heb u gekend. En de Heere zelf zegt, de koning zelf zegt, ik heb u gekend van voor de grondlegging der wereld. Maar als daar die velen zullen komen, die niet maar een paar zachte tikjes op de deur geven, maar die bonzen op de deur, Heere, doe ons open. Dan wordt er van binnenuit gezegd, ik ken u niet. En tot wie van ons zal dat gezegd worden? Wie van ons hoort bij diegene die klopt en dien open gedaan wordt? Maar wie van ons, en dat is de andere kant van de tekst, wie van ons hoort bij diegene die klopt en die afgewezen zal worden? Dat zal verschrikkelijk zijn. Als dat gebeurt, dan kunnen we hier op aarde wat gedacht hebben van onszelf, dan kunnen we gemeend hebben iets te zijn in Gods ogen, dan kunnen we gemeend hebben dat we waardigheid of verdienste of wat dan ook hadden, dan kunnen we menen dat het goed met ons stond, maar als de Heere zegt wat je had, dat was misschien wel voldoende in je eigen ogen, maar het was te kort voor de eeuwigheid, ik heb u niet gekend, als de Heere dat zegt, wel dan is er geen verschil in onze bestemming en de bestemming van de brute goddelozen. Dan zullen we allen eindigen in die plaats die brandt van vuur en zilver waar wening is en knersing der tanden. En er is geen terugkeer uit die plaats. Als die deur dicht is, die deur naar de hemel, die deur naar de gemeenschap met God, die deur van het paleis des konings, als die deur dicht is, dan gaat die niet weer open. Maar hoe is het dan nu met die deur? Die deur is voor ons allemaal gesloten. Maar heden is de dag der zaligheid. Dat betekent in de woorden van onze tekst dat de deur vandaag nog open gaat. Jazeker. Voor alle die zich met hun zonden en ellende tot hem ter genezing wenden, wil de Heere als die grote sleuteldrager de deur nog openen. En al zijn we vandaag nog onbekeerd, en al zijn we vandaag nog alleen maar geveinsden, en al zijn we vandaag nog mensen met een hart en onvernieuwd hart, dat kan vandaag nog veranderen. Johannes de Doper was de man die door de Heere gezonden werd voor het aangezicht van de Heere Jezus Christus uit. En van hem zegt de Heere Jezus dat hij een prediker der gerechtigheid was. En sinds de dagen van Johannes wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Er wordt een op het koninkrijk der hemelen geweld geoefend, zegt de Heer. Wat bedoelt hij daarmee? Er zijn er, zo zegt de Heer, er zijn er die onder de prediking van Johannes opgeschrikt en opgewekt zijn om het behoud van hun ziel te zoeken. En die zijn gaan roepen tot de Heer en die zijn gaan kloppen op die deur van het koninkrijk. En die zijn geweld gaan oefenen op de deur van dat koninkrijk. En de Heer zegt aan de geweldenaars, nemen het met geweld. Wel, dat is nog waar. Dat hoort bij de bedeling der genade. Dat is de dag der zaligheid. Als het evangelie verkondigd wordt en als het aanbod van genade gedaan mag worden, niemand overslaan. Als de Heere verkondigt dat er gerechtigheid is in het bloed van Christus. Als de Heere verkondigt dat armen, mensen die niets hebben mogen komen. Dat hongerigen met goederen worden vervuld. Dat die wil mag komen om te nemen het water des levens om niet. Als de Heere de roep van het evangelie doet uitgaan tot farizeeërs en tot tornaars. Dan betekent dat dat de Heere vandaag nog de deur van het koninkrijk openzet. En dat er nog toegang is in dat koninkrijk. En dat mensen die zich vernederen. Dat mensen die zichzelf ervoor over leren krijgen. En die het voor God gaan verliezen. Dat mensen die de nood van hun leven leren zien en inleven. Dat mensen die in de schuld komen voor de Heere. Dat mensen die gaan ontdekken dat ze zichzelf niet kunnen redden. Maar dat alleen de Heere hen redden kan. Dat zulke nog toegelaten worden, dat mensen die vandaag nog met de ernst van hun ziel leren roepen, Heere, ontferm u mijner, zonen Davids, ontferm u mijner, dat de Heere zich aan zulke mensen wil openbaren. Wie in ons midden roept met Bartimaeus, zoon des mensen, ontferm u mijner. Oh, misschien zijn ze wel bij u van binnen of van buiten aan het zeggen, hou stil, want de Heere Jezus heeft voor zulke blinde bedelaars geen tijd. En hij riep, te meer, zonen Davids, ontferm u mijner. En wat een wonder, dan staat er, en de Heere stond stil. De Heere stond stil. Dan zegt iedereen misschien wel, voor jou is het niet. Maar de Heere zegt, wat wilt gij dat ik u doen zal? Heere, dat ik ziende mag worden, word ziende. En zo is de Heere in zijn genade nog gewillig om ook vandaag wonderen van genade te doen. Zo is de Heere vandaag nog gewillig om zondaren in te sluiten, in te laten. Maar weet u, als wij in ongeloof en in onbekeerlijkheid die roepstem naast ons neerleggen, en als we het voor de zoveelste keer in ons leven horen en vergeten, en overgaan tot de orde van de dag, en onze arme ziel maar weer overlaten als een prooi van zonde en Satan, en als we onszelf weer begeven in de paden der zonde en genoeg hebben aan wat uiterlijke godsdiensten en geen vrezen des harten in ons binnenste hebben. Als we opnieuw die gelegenheid die God ons geeft en de gewilligheid die de Heere tentoonspreidt in het evangelie, als we dat naast ons neerleggen. Als we de boodschap van genade voor kennisgeving aannemen en ten slotte weigeren om in te gaan. Dan gaat de deur ook vanmorgen in de prediking weer dicht. En dat kan zo niet doorgaan, want één keer blijft die deur dicht. Eén keer blijft die deur dicht. En dan kan het best wezen dat u er nu geen erg in hebt. Dan kan het best wezen dat zelfs uw geweten u nog rustig voort laat leven en nog vrij laat. Maar u moet het toch weten op grond van het woord van de Heere. Wie mij veracht, zegt de Heer, wie mijn roepstem versmaakt en wie niet acht geeft op de woorden van mijn getuigenis, er komt een tijd dat ik zijn woorden, zijn smeekbeden, zijn roepstemmen zal versmaken. O, wend u dan toch tot hem. Wend u toch tot hem. Klop nog en geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En u die dat door genade hebt mogen ondervinden, dat de Heere binnen liet. Dat de Heere in, zoals in het geval van Bartimaeus, stil stond. En vroeg, wat wilt ge dat ik u doen zal? U die het weet wat het is om dan uw hart te mogen uitstorten voor de Heere. U die het weet wat het is om dan de Heere de noden van uw ziel bekend te maken. U die het weet wat het is om door de Heere opening, ruimte te ontvangen. Geloof. geloof dat troostrijke woord dat de Heer hier spreekt van deze meerdere Eliakim als hij opent, zal niemand sluiten. En misschien komt er nog heel wat tegenop. En misschien komt er nog heel wat aanvechting op los. En misschien laat Satan u nooit meer met rust tot aan uw dood toe. Misschien is er iedere keer weer aanvechting en bestrijding. Maar als hij opent, dan zal niemand sluiten. En als hij het stempel, het merk van zijn genade op een ziel afdrukt, dan kan niets in de ganse wereld dat merk er meer afkrijgen. En als hij zijn volk kent, dan kent hij ze ook in de vuuroven van de beproeving. Dan kent hij ze ook in het dal van de schaduw des doods. Dan kent hij ze ook als ze straks voor zijn rechterstoel staan. En dan zegt hij, komt, gij gezegende mijns vaders, en beërft het koninkrijk dat u weggelegd was van voor de grondlegging der wereld. Hij zal ze nooit verloochenen. Hij zal ze nooit vergeten. Wat hij heeft, dat houdt hij vast. En dat brengt hij veilig thuis. Amen. We zingen Psalm 65 en daarvan het derde vers. Andermaal buigen voor uw heilige troon, om uw naam met dankzegging te erkennen voor de zegeningen en de weldaden ons nog gegeven. We hebben nog een ogenblik mogen luisteren naar uw woord, Heere, een woord dat spreekt van uw bereidwilligheid om zondaren zalig te maken. En al moet de mens, al moet van elk mens gezegd worden dat hij afgezet is, een onwaardige, die verdient om in ballingschap om te komen en daarvoor eeuwig te sterven. Nochtans hebt gij een weg gegeven en middelen geschonken om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Gij hebt de meerdere Eliakim gegeven, de Heere Jezus Christus, en hij heeft de bevoegdheid om de deur te openen.
Het zou rechtvaardig zijn als die deur nooit open ging. Maar nochtans door zijn arbeid, door zijn bediening, door zijn genade mogen zondaren toch toegelaten worden. Heere, geef dat we dat evangelie mogen zien. En dat we dat evangelie nodig hebben in ons leven. O, doe ons tot hem vluchten. Doe ons tot die deur vluchten om aan te kloppen en te smeken. Heere, doe ons open. Het is nog het heden der genade, Heere. Leg het dan in veler harten. Dat ze door de nood van hun leven gedreven bij u de toevlucht mogen nemen om door u gered te worden. Heere, gij hebt tot ons vanmorgen geschonken dat we van dat evangelie weer mochten horen. Maar gij hebt ons ook de andere kant laten zien. Dat als hij sluit, dat niemand dan kan openen. En dat niets ons dan kan baten. En dat niets onze voorspraak kan zijn. En dat niets ons gerechtigheid kan aanbrengen. O Heere, dat is de ernst. Dat tekent ons dat alleen door hem er behoud en zaligheid is. Heere, wilt gij ons de ernst van deze dingen op het hart binden. En als wij weer geneigd zijn om het evangelie naast ons neer te leggen en het voor kennisgeving aan te nemen, als er weer de neiging is om toch weer terug te keren tot de paden die we zelf gekozen hebben in onze dwaasheid en blindheid, o, maak het ons dan onmogelijk, Heere, door ons te laten zien dat we maar één ziel hebben en dat we er maar één kunnen verliezen en dan is het voor eeuwig verloren. Geef ons genade, o God, om ernst te maken met uw woord, met uw roepstem, met uw uitnodiging, met uw goddelijk vermaan, opdat wij het bij u mogen zoeken. Wees met ons, gedenk ons het verdere van deze dag en breng ons ook in de avond nog samen rondom uw woord en getuigenis. Heere, doe het om Christus wil alleen. Amen. Psalm 147, het zesde vers. Zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.